U vindt onze schriftlezing in Amos 9 vanaf het 11e vers. En vervolgens een aantal versen uit Handelingen 15. In Amos 9 vanaf het 11e vers tot het einde komt Gods heilig en onfeilbaar woord als volgt tot ons. Te dien dagen zal ik de vervallen hut van David weder oprichten. En ik zal haar reden vertuinen. En wat aan haar is afgebroken weder oprichten, en zal ze bouwen als in de dagen van ouds. Opdat zij erfelijk bezitten het overblijfsel van Edom en al de heidenen die naar mijn naam genoemd worden, spreekt de Heere die dit doet. Zie de dagen komen, spreekt de Heere, dat de ploeger de maaier en de druiventreder de zaadzaaier genaken zal. En de bergen zullen van zoete wijn druipen en al de heuvelen zullen smelten. En ik zal de gevangenis van mijn volk Israël wenden. En zij zullen de verwoeste steden herbouwen en bewonen. En wijngaarden planten en de zilverwijn drinken. En ze zullen hoven maken en de zilvervrucht eten. En ik zal hen in hun land planten. En zij zullen niet meer worden uitgerukt uit hun land dat ik hun lieden gegeven heb. Zegt de Heere, uw God. En dan Handelingen 15, de versen 6 tot en met 17. En de apostelen en de ouderlingen vergaderden tezamen om op deze zaak te letten. En als daarover grote twisting geschiedde, stond Petrus op en zeide tot hen mannen en broeders... Gij weet dat God van over lange tijd onder ons mij verkoren heeft, dat de heidenen door mijn mond het woord des evangelies zouden horen en geloven. En God, de kenner der harten, heeft hun getuigenis gegeven, hun gevende de Heilige Geest, gelijk als ook ons, en heeft geen onderscheid gemaakt tussen ons en hen, gereinigd hebbende hun harten door het geloof. Nu dan, wat verzoekt gij God om een juk op de hals der discipelen te leggen, hetwelk nog onze vaders, nog wij hebben kunnen dragen? Maar wij geloven door de genade des Heeren Jezus Christus zalig te worden op zulke wijze als ook zij. En al de menigte zweeg stil. En ze hoorden Barnabas en Paulus verhalen wat grote tekenen en wonderen God door hen onder de heidenen gedaan had. En nadat deze zwegen, antwoordde Jacobus zeggende, mannen en broeders, hoort mij. Simeon heeft verhaald hoe God eerst de heidenen heeft bezocht, om uit hen een volk aan te nemen voor zijn naam. En hiermee de stemmen overeen de woorden der profeten, gelijk geschreven is, na deze zal ik wederkeren en wederopbouwen de tabernakel Davids, die vervallen is, en hetgeen daarvan verbroken is, wederopbouwen, en ik zal dezelve wederoprichten. Opdat de overblijvende mensen de Heere zoeken, en al de heidenen, over welke mijn naam aangeroepen is, spreekt de Heere. Die dit alles doet. Met Gods hulp willen wij vanmiddag stilstaan bij Handelingen 15, de versen 15 tot en met 17. Handelingen 15, de versen 15 tot en met 17. Daar zegt de Heilige Geest door de mond van Jacobus, en hiermee stemmen overeen de woorden der profeten. Gelijk geschreven is, na deze zal ik wederkeren en wederopbouwen de tabernakel Davids, die vervallen is, en hetgeen daarvan verbroken is, wederopbouwen, en ik zal dezelve wederoprichten, opdat de overblijvende mensen de Heere zoeken, en al de heidenen over welke mijn naam aangeroepen is, spreekt de Heere, die dit alles doet. Tot zover. We letten op een viertal gedachten. In de eerste plaats de synode te Jeruzalem. In de tweede plaats de profetie van Amos. In de derde plaats de duiding van Jacobus. En tenslotte de les voor ons. De synode te Jeruzalem, de profetie van Amos, de duiding van Jacobus en de les voor ons. Die dit alles doet. Als God het niet doet, gebeurt er niks. God verkiest. God richt een verbond op. God haalt Abraham uit het hele menselijke geslacht om hem tot een groot volk te maken. Waarom Abraham? Ik weet het niet. Waarom geen ander? Ik weet het niet. Abraham was net als alle anderen vervreemd van God. Zonder God en zonder hoop in de wereld. En de Heere riep Abraham. En wees hem erop dat hij een land zou krijgen. Voor hem en voor zijn nageslacht. En de Heere beloofde aan Abraham de Messias. En aan zijn kinderen. En de Heere zei Abraham. In u zullen al de volkeren van de aarde gezegend worden. Dat deed God. Hij riep Abraham. En hij maakte zijn nakomelingen als de sterren aan de hemel. En dat heeft de Heere waargemaakt. God koos Israël uit. Uit al de volkeren van de aarde. Want wat de Heere aan Abraham beloofde. Dat verbond vernieuwt hij op de Sinaï met dat hele volk. Niet dat ze allemaal zalig werden. Maar wel, ze deelden allemaal in de bediening van dat verbond. Je leest dikwijls in het Oude Testament over een rest die overbleef. Dat is ook verkiezing. Dat is de verkiezing tot de zaligheid. Tot het eeuwige leven. God heeft uit dat volk van Israël, zich ook een volk verkoren tot het eeuwige leven. Een volk dat onder het Oude Testament uitzag naar de komst van de Messias. Hoeveel het er waren, zullen we dat getal aan de Heere overlaten en daar met onze vingers van afblijven? Ze waren er, die de vertroosting Israëls verwachten. Ze waren er, die uitzagen naar de vervulling. Ze hebben gezucht onder het juk dat hen was opgelegd. Nog wij, zegt Petrus, nog onze vaders hebben dat kunnen dragen. Maar denk erom, zo eenvoudig was het niet om God te dienen onder het Oude Testament. Ze hebben gehunkerd naar hem die Gods recht zal voldoen. Die de profetieën en de beloften zal vervullen. En de Messias is gekomen. En toen is Petrus daar op die eerste Pinksterdag gaan preken. U komt de belofte toe en uw kinderen. En allen die daar verre zijn. Zo velen als er de Heere onze God toe roepen zal. En wat deed de Heilige Geest? Hij zegende het woord. En er werden Joden in het hart gegrepen. Ze werden christen. En ze bleven Jood. Eerste christelijke kerk in haar aanvang bestond uit
Joden die geloofden dat Jezus de Messias was. Zullen we dat nooit vergeten? Want Israël is en blijft Gods beminde. Als Peter daar zat te spreken voor die mensenmassa, die gekomen zijn uit alle delen van het beloofde land en uit verschillende delen uit de wereld, dat waren Joden. En voor hen ging voor het eerst het licht op. De Messias is gekomen in de persoon van Jezus Christus. En die dan zijn woord gaarne aannamen, dat waren Joden, die werden gedoopt. 3000. En later heeft de Heere er nog eens 2000 toegevoegd. Dat doet God. Maar er gebeurde meer. Niet alleen Joden kwamen tot bekering. Al vrij snel zie je dat er ook een toestroom komt vanuit de heidenwereld. Die zich voegen bij die eerste Joods-christelijke gemeente. En ze vormen samen de gemeente van God. Onder het nieuwe verbond. Een gemeente die bestaat uit Joden en uit heidenen. Misschien eerst meer Joden dan heidenen. Misschien later wel omgekeerd, meer heidenen dan Joden. Maar je ziet al vrij snel in de vroege kerk dat de gemeenten, de christelijke gemeenten, bestonden uit Joden en uit heidenen. En toen kwam de vraag op, dat is wel een beetje te begrijpen, of die heidenen nu op dezelfde wijze bij de christelijke kerk konden horen. Er waren sommigen die dachten dat dat niet het geval was. Dat kunt u lezen in vers 1 en vers 5 van hoofdstuk 15. En sommigen die afgekomen waren van Judea leerden de broederen zeggende, indien gij niet besneden wordt naar de wijze van Mozes, zo kunt gij niet zalig worden. En in vers 5 uit de sekten van de Farizeeën, zeggende dat men hen moet besnijden en gebieden de wet van Mozes te houden. We weten dat de apostelen daar nog best een poosje in meegegaan zijn, hè, om de zwakheid van die eerste christenen uit de Joden tegemoet te komen. Een Timotheus werd nog besneden. Op de vaste gebedstijden gingen zij nog naar de tempel. Nee, niet dat die tempel in die zin nog enige betekenis had. Zoals die had onder het Oude Testament. Nog een keer, hè. Om die eerste christelijke gemeente uit de Joden leiding te geven, tegemoet te komen, zachtjes met hen om te gaan. Maar dat begon te veranderen op het moment dat sommige christen-Joden zeiden, die heidenen, die moeten dezelfde traditie handhaven als waarin wij stonden. Anders kunnen ze niet zalig worden. Dus er waren er die zeiden, ze moeten ook besneden worden. En die fariseeën die gingen nog een stapje verder, die zeiden, ze moeten zelfs de hele wet van Mozes onderhouden. Dus al die ceremonieën, al die dagen, nog wij, nog onze vaders, hebben kunnen dragen. Dat was een juk, veel en veel te zwaar. Maar het is te begrijpen. Maar kunnen die heidenen nu zomaar meedoen in die christelijke gemeente? Nee, niet zomaar. Dat is misschien best de moeite waard dat wij er vanmiddag ook eens even over nadenken. Of wij hier zomaar kunnen zitten in de christelijke gemeente. We vinden het eigenlijk zomaar gewoon dat we onbekeerd zijn, toch? Nee, dan spreekt Petrus erover dat de Heilige Geest op hen gevallen is. En hij zegt dat zij door het geloof gereinigd zijn. Dus God heeft getuigenis gegeven dat die heidenen oprechte kinderen van God waren. Door ook hen de Heilige Geest te geven. Want hun harten waren gereinigd door het geloof. Dat betekent heel eenvoudig dat ze oprecht, met een verslagen hart, op de Heer Jezus hebben gezien. En dat het bloed van de Heer Jezus hen reinigde van alle zonden. Dus er was een twist. Hoe moet dat nu? En toen hebben ze Paulus en Barnabas maar naar Jeruzalem gestuurd. En in Jeruzalem hebben ze gezegd, wij moeten een vergadering beleggen. Een synode. Om een bindende uitspraak te doen. Voor de christelijke kerk van alle tijden en alle plaatsen. Ja, en zoals dat gaat met een groep mensen, iedereen heeft zo wel zijn mening. Grote twist. Maar het niet zomaar eens. Want ik denk dat ik toch ietsjes meer licht heb dan u. En u denkt natuurlijk dat u weer wat meer licht hebt dan ik. Zo gaat dat. Zo hoogmoedig zijn we. Maar dan staat Petrus op. Iedereen zwijgt. En Petrus gaat uit ervaring vertellen wat de Heere heeft gedaan. Petrus was de eerste apostel die naar de heidenen gezonden werd. Door dat wonderlijke gezicht dat hij zag overdags. Dat die reine en die onreine dieren in één laken tezamen waren. En dat hij tot driemaal over toe dat gezicht gezien had. En die stem gehoord had. Sta op, slacht en eet. Nee, zegt Petrus. Ja, zegt de Heere. Want de middelmuur is afgebroken. De heidenen die worden nu dat verbond ingelijfd, die horen erbij. En toen er onderaan mannen stonden uit Joppe, om te vertellen dat ze gezonden waren door Cornelius, dan is Petrus meegegaan. En toen heeft Petrus de geschiedenis van Cornelius gehoord. En toen is Petrus daar gaan preken. En toen is daar iets gebeurd wat de Jood Petrus nooit had kunnen denken. Toen is de geest uitgestort op de heidenen. Dat is het getuigenis geweest uit de hemel. Dat God de heidenen heeft aangenomen. En dat er geen onderscheid meer was tussen Jood en heiden. In de zaligheid door Jezus Christus. En dat vertelt Petrus. Er waren getuigen bij. Dat is waar. Ja, dat is waar. God heeft de heidenen aangenomen. Als dat niet was geweest, dan wij niet zalig kunnen worden, want wij zijn heidenen. Wij horen niet bij het volk van Israël. Maar God heeft ook de heidenen aangenomen. En dan wordt het stil, hè? En wie zwijgt stemt toe. De vergadering moet het erkennen, dat is waar. En terwijl de vergadering stil is, gaan Paulus en Barnabas vertellen wat ze onderweg hebben meegemaakt. Die voorbeelden bevestigen wat Petrus heeft meegemaakt en verteld. En als Paulus en Barnabas klaar zijn om te verhalen de grote wonderen uit de heidenen. Hoe lang zouden wij daarover doen? Kunt u nog vertellen dat er pas geleden mensen tot God bekeerd zijn in uw gemeente? Onder ons? Toen stond Jacobus op. En Jacobus gaat vanuit de schrift bevestigen wat Petrus uit ervaring heeft geleerd. De gelovigen uit de heidenen. God heeft ze aangenomen zonder de besnijdenis en zonder de wet van Mozes te onderhouden. Dan gaan wij hen die last niet opleggen. En hier valt een breuk, echt een breuk. Een breuk tussen het orthodoxe Jodendom en tussen de christenen uit de Joden. Want de christenen uit de Joden hebben de heidenen die in de Heere Jezus geloven aangenomen als hun broeders, gelijkwaardig. En samen vormen zij die rest waar het Oude Testament over sprak. En het orthodoxe Jodendom blijft volharden in het lezen van de Torah en van de traditie om die te bestuderen. En zij verwachten de komst van de Heere Jezus nog. Maar de Joodse christenen weten het. Ze zijn zalig geworden door Jezus van Nazareth. En de heidenen zijn op dezelfde wijze zalig geworden. Hun harten gereinigd door het geloof. Dit is een heel belangrijk punt voor het verstaan van het verbond. Want het verbond dat God met Abraham gemaakt heeft, dat wordt dus vanaf nu voortgezet in die Joods-christelijke kerk. En in die kerk zitten ook heidenen. Ik zeg het nog een keer. Het verbond dat de Heere met Abraham gemaakt heeft, dat wordt nu voortgezet in die Joods-christelijke kerk. En in die kerk zitten ook de heidenen. En dan kunnen wij daar twee dingen uit leren. 1. Dat de kinderdoop door en door Bijbels is. Want het is het verbond met Abraham. Tot in het duizendste geslacht. En 2. Dat verbond dat eist waarachtige bekering. Geen verbondsautomatisme. Dus wij kunnen niet tegen onze kinderen zeggen, jullie zitten in het verbond, dat zit wel goed. Onze kinderen hebben bekering nodig. Zoals de profeten zo menigmaal het volk hebben opgeroepen. Bekeert u. Want waarom zoudt gij sterven? De synode te Jeruzalem. Onze tweede gedachte, de profetie van Amos. Het is werkelijk de moeite waard om te zien waarom Jacobus hier de profetie van Amos aanhaalt. Wij geloven toch dat de Heilige Geest het Oude en het Nieuwe Testament heeft geïnspireerd. Want anders zou je zeggen, ja, dat heeft Jacobus nou net fout gezien, hè? Want als het ons niet zint, dan zeggen we, ja, maar dat moet je anders verstaan. Moet je anders begrijpen. Dan zouden we zeggen, nee Jacobus, dat ziet u verkeerd. U moet dat anders lezen. Ja, maar de Heilige Geest ziet het niet verkeerd. Dus de Heilige Geest die regeert daar ook in die synode te Jeruzalem. En hij laat Jacobus Amos citeren. En wat zegt Amos dan eigenlijk? Amos was een boer, een veeherder, iemand op klompen, gewone man, maar door God geroepen. En Amos kondigt in de eerste twee hoofdstukken het oordeel aan voor Israël en de heidenen. Al waren die heiden dan vooral alleen rondom Israël, want veel verder kon Amos nog niet kijken. En elke keer weer opnieuw, dan komt Amos met die boeteprediking die hem wel niet zo geliefd maakte. En wat eigenlijk nog lastiger was voor Amos, dat hij alles wat hij voor ogen zag tegen had. Want hij kondigde het oordeel aan, maar Amos preekte eigenlijk in de gouden eeuw van Israël. Het was eigenlijk op dan de dagen van David en Salomo na nog nooit zo welvarend als juist nu. Ongekend. Economisch voorspoed. Vrede rondom. Ja, ze waren gezegend. En Amos dan maar die oordelen profeteren. En de mensen zeiden, ach Amos, je klets maar wat. Moet je toch zien hoe de Heere ons zegent. We hebben voorspoed op voorspoed. Zegen op zegen. We hebben vrede rondom. We hebben welvaren in de tijd. Vreemde man eigenlijk, die Amos. En dan op het einde wil hij het zeker nog even goed maken. Dan gaat hij dus profeteren wat Jacobus citeert. Te dien dagen zal ik de vervallen hut van David weder oprichten. Nou, dat was in ieder geval niet in die dagen. Want toen was de hut van David, het koninkrijk van David, helemaal niet vervallen. Toen was het een schitterend paleis in de ogen van de hoorders van Amos. Te dien dagen zal ik de vervallen hut van David weder oprichten. Het deelwoord vervallen is in het Hebreeuws een tijdloos deelwoord. Dat betekent, je kunt het niet alleen laten slaan op iets in het verleden, ook niet alleen op het heden, zelfs niet alleen op de toekomst. Zodat het best kan zijn dat Amos zegt, jullie zijn toch wel zo blij met die uitwendige rijkdom, maar van binnen zijn jullie geestelijk helemaal vermolmd, afgebroken. Jullie snappen helemaal niets van de dienst van God, omdat Christus er niet is. Hoort u dat? Alle vrome fratsen van ons zonder de Heere Jezus. Dat is een vermolmde godsdienst, een vervallen hut, waardeloos. Al wat uit het geloof niet is, zegt het Nieuwe Testament, dat is zonde. Tijdloos. Dat betekent dat het niet alleen nu is, maar dat het voor alle tijden geldt. Die vermolming is alleen maar doorgegaan. Wat verstond men in de dagen van de geboorte van de Heere Jezus nog van de geestelijkheid van de wet? De liberalen hadden het eigenlijk voor het zeggen in de personen van de Sadduceeën. Men keek niet zo nauw. En de mensen die zeer nauwgezet en stipt waren, die hadden het eigenlijk alleen maar over de buitenkant, zodat de Heere Jezus zei, jullie zijn wit bepleisterde graven, maar van binnen vol door het doosbeenderen. Aan de buitenkant lijkt het wel wat, maar van binnen zijn jullie alleen maar dood en ellende. Niks, geen leven. Vervallen hut. Die ga ik oprichten. En wanneer ging de Heere die vervallen hut oprichten? Wat bedoelt Amos nu eigenlijk met de dien dagen? Want Amos heeft niet zo'n wederoprichting meegemaakt wat de Joden eigenlijk dachten, als in de dagen van David en van Salomo. Dat de nationale grenzen weer hersteld zouden worden. En dat de Messias zou komen om zo'n machtig rijk op deze aarde te stichten. Amos niet meegemaakt. Niks van gekomen. Na de ballingschap is dat eigenlijk ook niet gebeurd. Nee, Israël is eigenlijk van steeds minder betekenis geworden. De Romeinen hebben de overhand gekregen en zijn de baas geworden. Feitelijk was Israël geknecht. Te dien dagen zal ik de vervallen hut van David weder oprichten. Amos, ik zeg nog meer. Opdat zij erfelijk bezitten in vers 12 het overblijfsel van Edom en al de heidenen die naar mijn naam genoemd worden, spreekt de Heere. Die uitdrukking erfelijk bezitten heeft altijd te maken met de landsbelofte. God en Abraham beloofden. En toen Abraham in het beloofde land was, mocht hij een keer een rondje maken door het hele land. En verder kreeg hij er niets van in vervulling. Het is pas eeuwen later onder leiding van Jozua gebeurd. De landsbelofte. Opdat zij erfelijk bezitten het overblijfsel van Edom en al de heidenen die naar mijn naam genoemd worden. Gaan we nou krijgen? Amos, haal je de heidenen hier de zomer bij? De niet-Israëlieten die naar mijn naam genoemd worden? Die uitdrukking naar mijn naam noemen vindt u ook in Jesaja 63 bijvoorbeeld en in Jeremia 14. En dat is een uitdrukking voor Gods reddend ingrijpen tot de zaligheid van iemand. Dus niet alleen dat dus het volk van Israël in de uitwendige zin Gods volk is en dat de Heere zijn naam daaraan verbindt, maar ook dat reddende ingrijpen tot zaligheid dus. Die rest weet u wel? Tuurlijk, heel Israël is Gods volk. Zoals ik u ook eigenlijk gemeente Gods mag noemen. En binnen dat Israël, Gods volk, heeft God zich dus een volk verkoren tot de zaligheid. God op zijn naam ook in een bijzondere manier tot zaligheid aan sommigen van de Joden verbonden. En het is verbazingwekkend dat Amos daar ineens de heidenen bijnoemt naar mijn naam. U moet thuis toch eens lezen als u wilt. Amos 1 en 2. Daar moesten de volken met Israël delen in Gods gericht. Maar in de komende heilstijd zal Abraham zegen in de heidenvolkeren vervuld worden. Ja, God doet wat hij belooft. Abraham, in u zullen al de volkeren van de aarde gezegend worden. En dan goed opletten, hè. Vanaf vers 13, dan gebruikt Amos beelden vanuit de natuur om straks een geestelijke werkelijkheid daarmee af te beelden. Amos, profetie. Nu gaan we naar onze derde gedachte, de duiding die de Heilige Geest door middel van Jacobus daaraan geeft. Want nog een keer, anders zouden we kunnen zeggen, ja Jacobus, dat zie je verkeerd. Maar niemand van ons zal vanmiddag durven zeggen, ja Heere, maar dat ziet u verkeerd. Hier vergist de Heilige Geest. Je ziet het nog, heel Paulus en Barnabas daar aan het vertellen zijn, wat grote dingen de Heere onder de heidenen heeft gedaan. Dat is mooi, hè? Zoals je leven kunt vertellen. Kun je dat? Vertellen wat God gedaan heeft aan je zin. Maar dan staat Jacobus op. En hij zegt, ja maar luister eens, wij moeten op deze vergadering wel het woord laten spreken. Schrift moet open. Wat er nu gebeurt, hè, stond dat eigenlijk al beschreven onder het Oude Testament? Of is dat iets heel nieuws? Iets heel wat anders? Want dat heb je vandaag aan de dag, hè? Dat God dus een heel ander verbond met de heidenen maakt dan met de Joden. En dan zijn er twee verbonden. Dan gaat de Heer een aparte weg met het Joodse volk. En dan gaat hij een aparte weg met Pinksteren met de heidenen. Twee aparte wegen. Die gescheiden zouden optrekken. Niet alles geldt voor iedereen. Dus Jacobus staat op. Op die vergadering daar in Jeruzalem. En hij gaat de persoonlijke ervaring van Petrus en ook van Paulus en Barnabas onderbouwen vanuit het woord. Vanuit het woord. En dan moet u lezen in Handelingen 15 vers 14. Simeon heeft verhaald hoe God eerst de heidenen heeft bezocht om uit hen een volk aan te nemen voor zijn naam. En het woordje volk wat hier gebruikt wordt, dat werd altijd gebruikt voor Israël. Dat uitverkoren volk van God. Waarvan Psalm 147 zingt, zo wou hij met geen volkeren handelen. Ander woordje. Dus als daar het woordje volk gebruikt wordt om Israël aan te duiden, dan wordt er een ander woord gebruikt in de grondtekst dan wanneer er een woordje gebruikt wordt om de heidenen aan te duiden. Jacobus, u vergist zich op dit moment. Dit kan niet, Jacobus, wat u zegt. Want u gebruikt dat woordje volk Israël voor de heidenen. Jacobus vergist zich niet. Want hij staat onder de directe leiding van de Heilige Geest. Lijft dan God de heidenen in datzelfde verbond dat hij met Abraham heeft gemaakt? Je zou het gaan denken. En je zou het gaan geloven. En ik zou het nog hopen, ook vanmiddag, dat we datzelfde verbond zijn ingelijfd als wat God met Abraham heeft gemaakt. Dus Israël, die altijd zo'n bijzondere plaats te midden van de volkeren heeft ingenomen. Die volkeren krijgen nu ook die bijzondere plaats. Weet u nog? Dat is die rest. Dat zijn zij, wier harten gereinigd zijn door het geloof in de Heer Jezus. Dat is de christelijke kerk onder het Nieuwe Testament, bestaande uit Joden en uit heidenen. Dus God maakt hier geen onderscheid tussen degenen die uit Israël zijn en de gelovigen uit de heidenen. Daarmee zeg ik niet dat er nog niet een aparte belofte voor Israël blijft. Dat blijft staan. Dat leert Romeinen 9 tot 11 ons. Prachtig. Maar God gaat misschien toch nog wel een keer in getal de christelijke kerk voller maken met Joden dan met heidenen. Wanneer geheel Israël zalig zal worden. Bid om de vrede van Jeruzalem. Amos spreekt van de wederopbouw van de vervallen hut. En notabene Jacobus citeert deze profetie. Op de komst van Christus. Op de uitstorting van de Heilige Geest. Op de stichting van de christelijke gemeente. En als dat waar is, en dat is waar, want dat staat zwart op wit, hè? Dat staat zwart op wit. Dus als God te dien dagen de vervallen hut van David weer gaat oprichten, dan wordt dat nu in beginsel vervuld in die nieuwtestamentische gemeente. Die eerst bestond uit Joden die in de Heer Jezus gingen geloven, maar al snel kwam er een toestroom van de heidenen bij, die ook door het geloof in de Heer Jezus gerechtvaardigd werden. En Amos gaat die komende heilstijd schilderen, het was een boer, met beelden van overvloed uit de landbouw. En dan kunnen we toch wel begrijpen dat we dat niet letterlijk moeten nemen, maar dat we dat geestelijk moeten verstaan. Dus de messiaanse zegeningen worden in oud-testamentische trekken uitgebeeld. Zodat Jacobus laat zien dat er geen landsgrenzen meer zijn. Maar dat nu heel de wereld wordt ingenomen, niet door het zwaard. Want er hoopten de Joden natuurlijk op dat er een Messias zou komen die de Romeinen zou verjagen. En dat er weer een heilstaat op aarde zou komen. Nee, nee, dat zal geschieden door de prediking van het evangelie. Ga dan heen, onderwijs al de volkeren, dezelfde dopende in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Oudtestamentische beeldspraak om geestelijke zegeningen af te beelden. zit het dan met het land, het beloofde land? Ach, de Heere Jezus zegt zelf al in de zaligspreking, zalig zijn de zachtmoedigen, maar zij zullen het aardrijk beërven. Zie je wel. Dat is niet alleen beperkt tot de grenzen van Israël. En dan Israël hoopt natuurlijk nog weer op de glorie van wel eer. Maar dat strekt zich ver daarbuiten. En nog een keer. Ik zeg niet dat Israël geen bijzondere plaats heeft in dit alles. Maar ik zeg dat de heidenen ingelijfd zijn in datzelfde verbond. En dat de zegeningen oudtestamentisch worden afgeschilderd. Maar geestelijk bedoeld zijn. Het huis van David wordt verhoogd. Op dat staat er in vers 17 van onze tekst. De overblijvende mensen de Heere zoeken. En dat woordje zoeken, dat betekent zich voegen bij de Joods-christelijke gemeente. En al de heidenen over welke mijn naam aangeroepen is. Weet je nog aanroepen, mijn naam? Dat betekende de gezaligheid deelachtig worden. Spreekt de Heere die dit alles doet. Onze laatste gedachte. De les voor ons. Wat kunnen wij nu van de synode te Jeruzalem leren? Wat kunnen wij nu leren dat Jacobus uitgerekend die profetie van Amos citeert? Met het oog op de toestroom van de heidenen tot de Joods-christelijke gemeente. Jacobus laat de belofte van herstel van Israël, gepaard met die van de bekering der heidenen, in vervulling gaan hier in Handelingen. Hoort u dat? Amos profeteerde al van het herstel van Israël. En dat is geestelijk Israël uit de Joden. En Amos laat het al gepaard gaan met de toestroom van heidenen. En Jacobus heeft het gezien. Dat is wat nu gebeurt. Dus die profetieën van herstel van Israël, die worden in beginsel al vervuld. Ik geloof dan niet dat we er helemaal zijn. Dat is waar. Dus dat betekent dat er nog heerlijker dingen zullen gaan gebeuren. Dat is vast en zeker. Maar de profetieën zijn in eerste instantie al vervuld met Pinksteren. De Messiaanse tijd, waar de Joden zo naar hebben uitgezien. En wat ze zo hebben verlangd. Dat is in vervulling gegaan in beginsel met Pinksteren. En het is verdrietig, hoewel God altijd Joden heeft bekeerd. Maar dat de Joden voor een tijd lang de Messias hebben verworpen. En zo de zaligheid naar de heidenen is gegaan. Maar God is het die dit alles doet. Wat betekent dat nu? Wat kunnen wij daar nu uit leren? Wel, dat is de christelijke kerk, die zichtbare kerk, is nu de gestalte waarin Gods verbond met Abraham tot uitdrukking komt. Dat is heel belangrijk. De christelijke kerk, die dus begint in Handelingen 2, is nu de gestalte waarin Gods verbond met Abraham tot uitdrukking komt. En dat betekent dus dat het orthodoxe Jodendom zich daar buiten plaatst. Heeft God zijn volk verstoten? Goed luister hoor. Dat orthodoxe Jodendom, dat zijn de takken die afgebroken zijn, maar die liggen wel onder de olijfbomen. En God gaat die takken een keer er weer inzetten. Terug erin, waar ze horen. Dat is de unieke positie van Israël. Maar Paulus zegt in hetzelfde hoofdstuk, pas op hè. Dat jullie niet in datzelfde voorbeeld der ongelovigheid vallen. Wat? Nou, God maakte dat verbond met Abraham, hè? Je moet niet zeggen, nou ja, met Abraham, dan is het wel klaar. Ik ben gedoopt dus. Nee, dat hebben de Joden eeuwenlang verkeerd begrepen. Dat verbond, dat roept hen op om Christus te omhelzen. De inhoud van het verbond der genade. Dat is ten diepste de betekenis, als de profeten zeiden, bekeert u. En dat is de boodschap van Johannes de Doper, als hij zegt, bekeert u en een iegelijk van u worden gedoopt tot vergeving der zonden. Luister eens, jullie kunnen niet zalig worden door de werken. Door de werken zet je je buiten het verbond der genade. Maar jullie kunnen zalig worden, dat is de belofte van het genadeverbond, door een waar geloof in Christus. Dus dat verbond der genade zegt, u bent welkom bij de Heere Jezus, hartelijk welkom. Dat verbond der genade spoort aan om de toevlucht te nemen tot Christus. O, doe toch, als die heidense hoofdman, en die zei, spreek slechts een woord, en mijn knecht zal genezen worden. Ik zeg, u zie slechts op de koperen slang, en u zult zalig zijn, u zult behouden zijn. Maar houd alsjeblieft op met die dode rechtzinnigheid. Maar word je afgebroken. Maar onze afgebroken takken gaan regelrecht het vuur in. Die van de Joden niet. Die liggen er onder die boom. Romeinen 11, dat zeg ik niet, maar het staat er. Maar de heidentakken, die in ongeloof vanmiddag de Heere Jezus verwerpen. Voor hen blijft geen slachtoffer over voor de zonde. Ze zijn verloren, voor eeuwig verloren. Dus, de Joods-christelijke kerk, de heidenen komen erbij. En dat is de gestalte waarin God het verbond met Abraham voortzet. Voortzet, niet alleen tot Israël, maar ook tot de heidenen. Efeze 2, de heidenen zijn mede-erfgenamen van derzelver belofte. Nog een keer, daarom moeten al die profetieën onder het Oude Testament geestelijk verstaan worden en niet aards. De landsbelofte aan Abraham gedaan zal uiteindelijk vervuld worden in de heerlijke toekomst van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Dus wat God aan Abraham beloofde, dat is in vervulling gegaan met Pinksteren. En het zal doorgaan totdat God terugkomt bij de Joden en ze massaal gaat bekeren. Nu gaan we naar Colossenzen 2. Hè? Er wordt geciteerd in ons doopformulier. De doop in de plaats van de besnijdenis is gekomen. Wat onduidelijk is in Colossenzen 2, dit is duidelijk. Dat die besnijdenis de gemeenschap met Christus tot uitdrukking brengt. Christus in zijn lijden en in zijn sterven. Dat kan niemand ontkennen. Ook Romeinen 4, die besnijdenis, wijst toch op het werk van de Heere Jezus. En dat we door het geloof er deel aan hebben. In Romeinen 6 lees je dat dat de doop is. Toch? Romeinen 6 laat Paulus duidelijk zien dat die doop nu symboliseert het lijden en sterven van de Heere Jezus. En de opstanding in dat nieuwe leven. Zet God het verbond met Abraham voort? God zegt u en uw zaad. En uw kind. Zie je wel, ouders, nu wij onze kinderen laten dopen, dat is zo voluit bijbels. Je moet wel blind zijn om dat niet te zien. Maar God heeft gezegd, die kinderen horen erbij. En vanaf de Sinaï zegt hij, ik ben uw God, ook dat die kleine zuigeling die op de arm van zijn moeder ligt. Ook die grijzaard die vanmiddag denkt dat hij niet meer zalig kan worden. Dat is de rijkdom van het verbond. Dat is de rijkwijde van het verbond. Tuurlijk. Denk je dat God de kinderen overslaat? Wel, nee. Maar tegelijkertijd hebben wel het waarachtig geloof in de Heere Jezus nodig. En we kunnen het krijgen vanuit het genadeverbond. Om bij die rest te horen. Die zalig zal worden. Amen.